além da boa.
Goedemorgen luisteraars, dit is Peter Dubbelt vanuit de Zuidoverkerk en ik heb voor u de liturgie van deze zondagmorgendienst. Onze voorganger van vandaag is dominee G.P.M. van der Linden. De organist is Harry Bodewits. Na de welkom en mededelingen gaan we gezang 147 zingen en daarvan de eerste vier versen. Dus gezang 147, de versen 1, 2, 3 en 4. Daarna volgt het stil gebed en de foto mijn groet. En dan zingen we psalm 98, de versen 2 en 4 uit de oude berijming. Dus psalm 98, de versen 2 en 4 uit de oude berijming. Daarna volgen de geboden en daarna zingen we het vierde vers van psalm 25 in de nieuwe berijming. Dus psalm 25, vers 4. Uit een nieuwe berijming. Daarna volgen de gebeden en zal de schriftlezing volgen. En de schriftlezing is deze ochtend uit Lucas 2, de versen 8 tot en met 20. Dus Lucas 2, vers 8 tot en met 20. En na de schriftlezing zingen we uit Psalm 132, de versen 2, 3 en 10 uit de Nieuwe Berijming. Psalm 132, de versen 2, 3 en 10 uit de Nieuwe Berijming. Daarna volgt dan nog een schriftlezing, en wel uit Johannes 1. Johannes 1, de versen 1 tot en met 13. En de versen 29 tot en met 31. Dus Johannes 1, vers 1 tot en met 13. En vers 29 tot en met 31. Daarna zingen we een lied met de kinderen in Bethlehem Stal. En gaan ook de kinderen naar de crèche. Daarna zal dominee van der Linden het woord verkondigen met als thema groot nieuws voor de schapen. En dan de herders, de schapen, het lam. Na de preek gaan we gezang 134 zingen en daarvan de eerste drie versen. Gezang 134, de versen 1, 2 en 3. Daarna volgt de dankzegging en voorbeden en zal de collecte zijn. De collecte heeft vandaag twee bestemmingen, voor de kerk en voor de rente en aflossing. En als slotlied zingen we opwekking 354. Dus opwekking 354 als slotzang. Ik wens u een goede en een gezegende dienst. Thank you.
Goedemorgen. Iedereen hier in het kerkgebouw van harte welkom. Ook de mensen die thuis of elders of op een ander moment met ons deze dienst meebeleven. Fijn dat u er bent. Vandaag is dominee GPM van der Linden uw voorganger. De diensten op Oudejaarsdag en op Nieuwjaarsdag om 19:30 en om 22:30 worden geleid door dominee Vogel. Na afloop van de dienst op Nieuwjaarsdag is er gelegenheid om elkaar nieuwjaar te wensen. Theo Valente volgende week zondag zal in de morgendienst voorgaan dominee Schenau. En in de middagdienst, die om 3:00 begint, dominee Nijdam. We willen deze dienst beginnen met het zingen van gezang 147, de versen 1, 2, 3 en 4. En de kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting, ook voor deze dienst is van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk van zijn goddelijke hand. Dus deze God die tegen u en jou zegt, voor u, voor jou is er barmhartigheid, genade en vrede van God de Vader, van Jezus Christus, onze Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zingen samen nog een oud kerstlied uit de psalmen, psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade. zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. We zingen uit die psalm het tweede en het vierde vers. En we doen dat in de berijming van 1773. De wet van God stelt ons mensen schuldig tegenover hem. Het grote gebod, God lief hebben bovenal en de medemens als onszelf, willen en kunnen we uit onszelf niet volbrengen. Maar wanneer we Jezus Christus in het geloof hebben aanvaard als onze verlosser, is de werking van de wet die leidt tot veroordeling teniet gedaan. Jezus Christus heeft de veroordeling op zich genomen en heeft daarvoor geboet aan het kruis van Golgotha. Wie in hem gelooft als redder, ontvangt de Heilige Geest, die ons de kracht geeft om de wet als regel van de dankbaarheid toe te passen in ons leven. Dan worden in Christus de 10 geboden 10 beloften. Hij werkt ze uit in de gelovigen door zijn geest. Luister maar. Dan wil je geen andere goden vereren, omdat God al je wensen vervult. Dan wil je geen godenbeelden maken, omdat je genoeg hebt aan Christus, het beeld van God. Dan wil je de naam van God niet misbruiken, omdat die naam je alles waard is. Dan wil je de Sabbat in acht nemen, om zodoende uit te zien naar de volmaakte rust. Dan wil je je ouders eren, omdat Gods geest je hart naar hen richt. Dan wil je geen moord plegen of iemand haten, omdat je beseft dat Jezus zelfs zijn vijanden lief heeft en hen genade aanbiedt. Dan wil je geen echtbreuk plegen, omdat je beseft dat de ander een tempel van de Heilige Geest is. Dan wil je niet stelen, omdat je beseft dat God de eigenaar van alles is en jou geeft wat je nodig hebt. Dan wil je over de ander geen vals getuigenis afleggen, omdat Gods liefde dat niet toelaat in je leven. Dan wil je je zinnen niet zetten op wat van een ander is, omdat Gods geest je leerde dat begeerte de wortel van alle kwaad is. Zo wordt werkelijkheid. Allen die door de geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. Wij antwoorden met Psalm 25, het vierde vers. God is goed, hij is waarachtig en gaat zijn getrouwen voor. Brengt aan zijn verbond gedachtig, zondaars in het rechte spoor. 25, vierde vers. Bidden wij samen om de opening van Gods woord en de leiding door zijn geest. In alle stilte, in alle rust, in alle eerbied heffen wij ons hart tot u op, grote en almachtige God die in de hemel woont. En mogen weten dat wij staan op heilige grond in uw huis, niet omdat deze kerk heilig is, maar omdat u er woont. U wilt wonen te midden van uw volk. Wat is dat een wonder. Dat willen we samen ook beseffen, ook tegen elkaar uitspreken. God is tegenwoordig, God is in ons midden. En zo willen we ons buigen voor u, die grote God. Met ons kleine leventje, vol van soms moeite, zorgen, blijdschap, vreugde, spanningen. Heerlijk, Heere, dat u die zondag geeft. Dat we mogen uitbreken uit de dagelijkse sfeer en u mogen ontmoeten. U hebt ons deze afgelopen week ook voorrechten gegeven dat we samen ook in uw huis mochten komen. Zomaar, midden in de week. Om de geboortedag van u te gedenken, Heere Jezus Christus. Uw komst naar deze wereld en de betekenis daarvan. Uw naam is Redder, Jezus, de Heere red. En Heere, dat geloven we van ganser harte. Dat is ook ons houvast, door alles heen. Maar u weet, Heere, dat dat geloof een aangevochten geloof is. Als we kijken bij onszelf, onze twijfels, maar ook onze tekorten. Maar ook als we naar het wereldgebeuren kijken. We hebben gezongen vrede op aarde. In mensen een welbehagen. Maar het lijkt er niet op. Die vrede is ver weg. Overal op aarde vloeit bloed. Zoals we dat lezen in Genesis 4, de aarde spert haar mond open. En drinkt het bloed van talloze mensenkinderen. Ook in de afgelopen week in Syrië, Centraal-Afrikaanse Republiek, in Zuid-Soedan, in Mali, in Bagdad, waar tijdens de kerstviering een autobom afging. 15 mensen de dood vonden, velen zwaar gewond. Vrede, o God, het is zo ver weg. We voelen ons zo machteloos. En als wij heel eerlijk zijn, zijn we een beetje weggevlucht in de kerstsfeer. Want die sfeer die tilt je even op. Maar daarna sta je weer met beide benen op de grond. En zo zijn we hier in uw huis. Om naar uw woord te luisteren. Om te horen wat kerstfeest nu echt betekent. Want niet even, maar voor altijd is de redder gekomen. Om alles nieuw te maken. We zien er naar uit, heren, dat u dat werkelijkheid maakt. En onze ogen zijn op u gericht. Geef vrede, Heer, geef vrede. Wij wachten al zo lang. Maar wij weten dat het uw bede nog veel sterker is. En de apostel Petrus mag namens de Heilige Geest ook opschrijven. De Heere talmt niet met zijn belofte. Maar hij wil niet dat iemand verloren gaat. En daarom zijn onze ogen op u gericht. Heere, wilt u erbij zijn. In die nood, in die gebrokenheid, in oorlog en geweld. Geef vredestichters. Geef mensen die gezag hebben om vrede te kunnen bewerken. Verheerlijk uw naam in het Midden-Oosten. En wilt u zelf infiltreren in de harten van extremisten, van terroristen, zodat ze vredestichters worden. Van dictators, zodat ze vrede gaan zoeken. Heere, verheerlijk uw naam op deze aarde. En wees intussen in al dat leed in die vluchtelingenkampen, verscheurde families, mensen die een geliefde verloren hebben, die in angst leven, dat er voortdurend dreiging van aanslagen is. Erbarmt u zich. Heer onze God, en zo zitten wij hier in alle rust, alle vrijheid. Waaraan hebben wij dat verdiend? We bidden dan ook, Heere, of wij echt ontvankelijk mogen zijn voor dat woord van u. Dat woord dat ernaar wijst dat u de redder bent naar deze wereld, dat u gekomen bent. Niet om een mooie sfeer te scheppen, maar om zelf ook te lijden en te sterven. Grote God, wil ons zo het kerstevangelie voor ons opnieuw open doen. En wilt u ons alle zegenen, hier in de kerk, de kinderen. Wilt u de broeders en zusters zegenen die thuis meeluisteren of later naar de opname van de dienst. Verheerlijk uw naam in en door alles. Op u zijn onze ogen gericht. Heilige Geest, kom, woon en werk in ons midden. Neem de barrières weg van zonde en schuld, van afdwalende gedachten, van harde harten. En kom in ons leven, om Jezus wil. Amen. Afgelopen week vierden we kerst en zoals ik zei in mijn gebed ook, met kerst heb je altijd nog even een sprankje hoop van er komt wat vrede, er komt verandering in deze wereld. Maar we hebben ons er alweer bij neergelegd. En het is goed om dan vandaag ook nog eens naar de kerstboodschap te kijken, maar dan juist vanuit dat perspectief van wie is daar nou geboren? Wie staat nou in die stal in Bethlehem geboren. En dan zullen we samen tot de conclusie komen, dat is het Lam van God. Dat de zonde van de wereld wegdraagt. We gaan eerst lezen, nog een stukje uit de kerstgeschiedenis, Lucas 2, 8 tot 20. Dan zingen we uit Psalm 132, 2, 3 en 10 uit de Nieuwe Berijming. En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde. En opeens stond een engel des Heeren bij hen. En de heerlijkheid des Heeren omstraalde hen, en ze vrezen met grote vrezen. En de engel zei tot hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen. U is heden de heiland geboren, namelijk Christus de Heere in de stad van David. En dit zij uw teken. Je zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. Plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende, ere zij God in de hoge en vrede op aarde bij mensen van het welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van hen heen gevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkaar spraken, laten wij dan naar Bethlehem gaan om te zien hetgeen geschied is en in ons door de Heere is bekendgemaakt. En ze gingen haastig en vonden Maria en Jozef en het kind liggende in de kribbe. En toen ze het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind. En alle die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd. Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart. En de herders keerden terug, God lovende en prijzende, om alles wat ze hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd was. Tot zover. Uit het evangelie van Johannes lezen we eerste hoofdstuk 1 tot 13 en 29 en 30. Johannes 1 vers 1. In de beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de beginne bij God en alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het woord was leven, en het leven was het licht der mensen, en het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet gegrepen. Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat alle door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. Het waarachtige licht dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem geworden. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne. De zijne hebben hem niet aangenomen. Doch alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, nog uit de wil van het vlees, nog uit de wil van een man, doch uit God geboren zijn. En dan vers 29 en 30. Johannes de Doper staat aan de Jordaan te dopen. De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zei: zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het van wie ik zei: na mij komt de man die voor mij geweest is, want hij was eer dan ik. Tot zover de lezingen uit Gods heilig woord. We gaan nu samen het kinderlied zingen in Bethlehem stal. En dat doen we dan in wisselzang zoals het in het mededelingenblad staat.
Thank you.
Uitgangspunt voor de verkondiging van deze morgen is het 29e vers uit Johannes 1. Waar Johannes Jezus ziet, tot zich ziet komen en dan zegt, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt, wegdraagt. Het antwoordlied op de verkondiging is gezang 134. Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd. En als u dan het derde vers zingt, moet u die eerste twee regels eens op je af laten komen. Lam van God, gij hebt gedragen. Alle schuld, tot elke prijs. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zussen, jongelui. Ik weet niet of u het voorrecht hebt gehad ooit in Israël te zijn geweest. Misschien wel eens leuk om dat eens te vragen. Van steek uw vingers op. Wie is er ooit in Israël geweest? Nou, kijk eens. Kijk eens. Ja. Viel het u ook zo tegen? Nee hoor. Nee, dat is niet waar. Het viel niet tegen. Ik ben er gelukkig een paar keer geweest. En wat mij tegenviel en wat me soms een beetje tegenstond, dat was op al die plaatsen waar, ja, zeg maar, een bijzondere gebeurtenis uit de Bijbel had plaatsgevonden, dat daar dan weer een kerk stond en dan vaak ook nog een gedrocht. En dan, ja, dan denk ik van, ja mensen, maar dat is het toch niet, hè? Al die, er waren een paar plaatsen waarvan ik dacht van, ja, hè. Een van die plaatsen was daar aan de noordkant van het meer van Galilea. Daar, die berg van de zaligsprekingen, daar stond nou eens geen kerk. Er stond een heel eenvoudige steen. En op die steen stond, hier zou Jezus zijn bergrede hebben kunnen uitgesproken. En dan zag je voor je een groen grasland, een kom. Je zag het zo in je voor, een beetje een soort amfitheater. De mensen konden gaan zitten. En de stem van je die droeg ook omhoog, dus ver. Dat zou inderdaad wel zo kunnen zijn. En zo'n moment ontroert je. Ik had nog zo'n moment. En daar gaat het eigenlijk in de preek ook om. Je komt er tegenwoordig bijna niet meer. Dat was in Efrata. Hier nog een echte onvervalste dia uit 1996. Efrata. Dat is een soort dal, glooiing naar beneden en daar aan de andere kant weer naar boven. En wij stonden daar met de groep, het was toen veilig, mochten daarheen. En ik weet nog dat ik daar heel lang heb staan te kijken en te mijmeren. We stonden aan deze kant, dat dal voor je. Ja, het valt u misschien wat tegen. U zegt van, hé, het is niet groen daar. Nee, het was ook midden in de zomer. Of tenminste, het was april, mei. Dus het was al behoorlijk verdroogd. En ik stond onder een tamarisk. En op die tamarisk stond een thermometer. En dat was 44 graden. Dus dan weet u het ongeveer. Ik heb heel lang staan te mijmeren. Ik dacht van, daar liepen nou die herders. Daar brak de hemel open en daar zong het allermooiste koor dat ooit op aarde gezongen heeft, de lof van God. Ere zij God in de hoge, vrede op aarde, mensen van het welbehagen. Heel bijzonder, Efrata. Het staat op mijn netvlies, je vergeet dat niet. Maar toen ik daar een preek over ging maken, toen verdween eigenlijk dat lieflijke van Efrata. Want daar in Efrata, in die velden van Efrata, is heel wat gebeurd. Mag ik dat eens even op een rij zetten bij u? Er is heel veel gebeurd in Efrata. Daar kwam Jacob aan met zijn gezin. En het ging niet goed. Jacob had zich gesetteld en was niet doorgetrokken, was niet naar Bethel gegaan. Had niet het offer aan de Heere gebracht. Hij zuiverde zijn gezin vanaf godsbeeld. Hij kwam tot bezinning. Hij zei, jongens, zo kan het niet verder. Moet opnieuw beginnen. Maar het was ook die plek van het plaatsje Sichem. Dat Simeon en Levi zomaar klakkeloos uitmoorden. Omdat de zoon van de burgemeester of van de koning van Sichem wilde trouwen met hun zus Dina. Efrata, dat was ook de plaats waar Rachel stierf na de geboorte van Benjamin. Die schreeuw van haar heeft haar geklonken. Benoni, kind van mijn ongeluk. Efrata, dat is ook de plaats waar Ruben zijn vader onteerde door met de bijvrouw van zijn vader Bilha naar bed te gaan. En later in de geschiedenis was het ook de plaats waar Rut terugkwam. Uit de velden van Moab. En daar als een moedige vrouw ging werken op het land. Boaz ontmoette. En hoe God op een wonderlijke wijze haar inpaste in die koninklijke lijn van het geslacht van de Messias. Ze trouwde met Obed. Ze trouwde met Boaz. Ze kregen een kind Obed. En een kleinkind David. Die grote lijn. Het is ook de plaats waar David zijn schapen hoedde. Waar hij later tegen Saul zegt van, ja, ik moest vechten met leeuwen en beren. Dus Efrata was in die zin nou niet echt een veilige plek. Waar je zegt, nou dan kon je de schapen zo laten lopen. Daar komen we zo nog op terug. Efrata. Hier, midden in die doodsheid, verscheurdheid. Ja, wat is er allemaal, die intriges in het gezin van Jacob, ellende, dood, moord. Hier wordt de Messias geboren. En gij, Bethlehem Efrata, uit u zal mij voortkomen die een heerster zal zijn over Israël. Heel wonderlijk, dat juist daar, in dat veld, dat gebeurde. Nou, daar gaan we samen over nadenken. Wat daar de betekenis van is. En het thema van de preek is groot nieuws voor de schapen. We letten dan op drie delen in die preek. De herders, de schapen en het lam. Groot nieuws voor de schapen. De herders, de schapen en het lam. Over de herders in het kerstevangelie is al heel wat gezegd. En ik heb zo'n beetje het gevoel in die tijd dat ik daar preek over hoor, dat er steeds slechtere mensen worden. Het zijn mensen die niet deugen, die uitschot zijn van de maatschappij, die roven en stelen waar je niet veilig bij bent. Nou waren het inderdaad ook geen lievertjes. Ze mochten ook nergens getuigen, want hun woord was niet betrouwbaar. Maar ik denk dat je een klein beetje het midden moet houden tussen wat wij er dan van gemaakt hebben. De herdertjes lagen bij nachten. Tot dat uitschot van de maatschappij. Het waren stoere bonken. Het waren mannen die van wanten wisten. Geen opleiding. Maar die alles hadden meegemaakt. Koude van de nacht. De hitte van de dag. Maar ook wat David zei. Moeten vechten tegen leeuw en beer. Omdat de schapen veilig moesten zijn. In ieder geval mensen met een hard bestaan die dan ook nog eens voor dat bestaan moesten onderhandelen over het voedsel, over de prijzen van de schapen enzovoort. Herders, hebben u een beetje het beeld voor u? En in dat decor, decor van Efrata, herders, nou niet van die brave rikken. Waarom nu juist uitgerekend daar, in Efrata, waar zoveel ellende gebeurd is? Je zou kunnen zeggen waar de nood van de tijd is samengebald. Waarom juist daar die engelen, die dat grote nieuws verkondigen. En waarom juist aan hen, aan zulke mensen, aan die herders? En waarom bleven ze niet bij hun kudde? Waarom spoedden ze zich naar Bethlehem om de Messias te zoeken? Misschien goed om eens wat verder te zoeken. Een oud-Joods geschrift zegt het volgende. Het is een commentaar op Genesis 35. Dat zegt, tussen de plaats van de zonde, denk aan Ruben en Bilha en het uitmoorden van Sichem door de Simeoniet en door Simeon en Levi en de dood, dus tussen de plaats van de zonde en de dood, zal de Messias geboren worden. En herders van de tempelkudde zullen de eerste herauten zijn van de Messias. Het is een heel oud commentaar, waarschijnlijk al uit de tijd van de Babylonische ballingschap, die dit voorspelt. Het staat niet in de Bijbel, maar toch, een soort bijschrift, een soort kanttekening door de Joden zelf. Heel wonderlijk. Dat daar al genoemd wordt de herders als eerste boodschappers van dat heil. En waarom juist zij? Wel, dat heeft nu alles te maken met waarom die Messias geboren zou moeten worden. Waarom hij in deze wereld is gekomen. Die wereld is een chaos, is een puinhoop. Die wereld is een wereld van eigen gerechtigheid. Dat is de wereld na de zondeval, waar de mens tegen God gebrald heeft. Wij redden het zonder u. Wij beheersen goed en kwaad. In die wereld waar het kwaad de mens beheerst. Daar, midden in die ellende. Centraler kan het niet. Daar wordt de Messias geboren. Jezus Christus, de Zoon van God. Is dat niet hoopvol, juist in deze tijd? En we zeiden het aan het begin al, ik zei het ook in mijn gebed. Met kerst dan leg je het even allemaal naast je neer. Maar ja, als je op kerstavond het journaal aanzette, dan was de ellende weer op je netvlies. En die ellende in Syrië en vreselijk, wat gebeurt er niet in Zuid-Soedan? En nou ja, brandhaard na brandhaard. Komt er nog wat van? God verandert het nog eens een keer. Midden in die ellende, daar wordt nu de Messias geboren. Zie, ik verkondig u grote blijdschap, want heden is voor u de Heiland geboren. De Heiland, de Heelmaker, die al die wonden die stuk geslagen zijn, heel gaat maken. En nu zijn het juist die herders die daar als eerste dat nieuws gaan brengen. Mensen die zelf die gebrokenheid ervaren, misschien door eigen schuld, misschien ook dat ze natuurlijk zelf een aantal dingen verkeerd hebben gedaan, waardoor er een stuk ellende over hen gekomen is en ze in de maatschappij scheef Oké. Maar zij mogen dat eerste nieuws vertellen. U is heden de Heiland geboren. Waarom die herders? Wel, nog eens even terug naar dat oude Joodse commentaar. Daar staat, het zijn de herders van de tempelkudde. Dat is heel bijzonder, dat detail. Ik heb het eigenlijk ook nooit geweten. Ik las het bij Okke Jager. Herders van de tempelkudde. Zij hoeden de kudden die bestemd waren voor straks geslacht te worden in de tempel. Zij moesten passen op de schapen die straks ter slachtbank geleid zouden worden voor de schuld en van de zonde van ons mensen. Die herders, die zelf ook dat lam nodig hadden voor hun schuld, zij bij uitstek mochten de eerste boodschappers zijn. Voor hen kwam dat heil. Is dat niet heel bijzonder? Ik moet bij mezelf ook heel vaak constateren dat ik, ook als ik naar deze wereld kijk, dat ik zo van die groepen maak. Hè? Van ja, dat zijn onverbeterlijke en dat lukt toch niet en daar hoef je niet aan te beginnen. Dat zijn mensen die, weet je wel, dat kwalificeren. Maar God doet dat niet. Hij begint gewoon bij het begin. Niemand is afgeschreven. Niemand is hopeloos. En dat is nou zojuist zo prachtig in dat beeld van die herders en die schapen. Groot nieuws. Dus ook voor die herders. Maar ook voor die schapen. Want als die herders dan naar Bethlehem gaan en die schapen achterlaten, dan is het alsof zij zeggen van: Heere God, past u er maar op. Wij willen nu eerst die verlosser zien. En God zorgt voor die schapen. Maar dat zijn bijzondere schapen. Het zijn schapen die voor de slacht bestemd zijn, om straks geofferd te worden. Ook voor hen mag gelden: er komt een eind aan jullie lijden. Want weet u, u is heden de heiland geboren, ere zij God, die mensen een welbehagen, ja. Maar waarom kwam God nou naar deze wereld? Jazeker, om mensen te redden uit hun verlorenheid, uit hun schuld. Maar Johannes 3 vers 16 zegt: het perspectief is breder. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat is maar een klein stukje verder bij Johannes 1 vers 29 vandaan. En wat is die wereld? Daar staat in het Grieks het woordje kosmos. Dat wil zeggen de hele schepping. Jezus is gekomen als redder, als heiland, als heelmaker voor de hele schepping. Dat betekent dus dat hij niet alleen voor mensen is gekomen, maar ook voor die schapen. En dat wordt in dit gedeelte wel heel bijzonder. Dat opeens gaat dat zo verrassend voor je open. Die schapen horen voor u, voor jullie is heden de heiland geboren. Hij is gekomen in deze wereld om zich te geven als offerlam aan het kruis van Golgotha. Het is ook heel bijzonder dat Johannes de Doper dat als eerste ziet. Als hij Jezus als eerste ziet, dan zegt hij: dat is die. Dat is nu het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Groot nieuws. Voor herders, voor mensen zoals ik en u, zondige mens, maar ook voor een schepping die zucht en kreunt. Paulus zegt dat ook in Romeinen 8. De hele schepping is in barensnood. En hij verwacht de verlossing door God. Het openbaar worden van de zonen van God. Barensnood wil zeggen: het nieuwe komt eraan. We moeten erdoor. Dus ook hier voor die schapen. Ik weet niet hoe u dat hebt hoor, maar wanneer ik dan in het voorjaar zo eens door Nederland rijd en ik zie dan die lammetjes zo in de wei, vind ik dat bijzonder mooi. Maar ik kan dat in mijn gedachten nooit losmaken van, ik heb dat eens een keer gezien, dat ritueel slachten van zo'n lammetje bij de Joden, bij de islam. En dacht ik van: hoeveel van die schaapjes, van die lammetjes zullen bestemd zijn om straks geslacht te worden? Dat raakt je, hè? Die dieren. Groot nieuws. Jezus zegt: ik ben gekomen om een eind te maken aan het bloedvergieten van dat lammetje. Ik ben gekomen om mezelf te geven. Groot nieuws voor die schapen. Ik ben gekomen om mijn leven te geven. En kijk, nu begrijp je dat geheel in die samenhang. Daarom in die velden van Efrata, waar in het verleden zoveel gebeurd was, midden in de dood en in de zonde, daar daalt de Messias neer. Om tegen ons te zeggen: ik ben de redder en ik ga alles vernieuwen. Ik ben de heiland, ik ben de heelmaker. Alles wat kapot is, ga ik heel maken, ook voor die schapen. Groot nieuws voor de schapen. En dat lam, dat heeft zich gegeven. Dat lam is inderdaad die wereld ingegaan, zichzelf wegcijferend. Ja, de Hebreeënbrief die zegt het ook op een hele bijzondere manier. Toen Mozes de tabernakel moest maken, toen heeft hij daar een voorbeeld van gezien op de berg. En God zei tegen hem: Zo moet je maken. En wat was nou centraal daar in die tabernakel en later ook in de tempel? Centraal stond op dat grote plein het offeraltaar, het brandoffer. Daar werden dieren geofferd voor de zonde van het volk, voor de schuld van de mens. Dat de mens weer bevrijd zou kunnen leven. Johannes zegt, dat zie ik al in mijn gedachten voor. Zie, het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. In Hebreeën staat, zei ik al, dat die hoge priester nu voortdurend verzoening doet voor onze zonde. Het is dus een lijn door heel de Bijbel heen dat dat lam geslacht wordt voor onze zonde. In Hebreeën staat, maar dat wordt niet herhaald. Dat is eens en voor altijd. Dat is genoeg. Voor herders. Voor slechte mensen. Voor mensen zoals ik en u. Voor schapen. Voor de hele schepping. Lam van God. Dat de zonde van de wereld wegdraagt. En datzelfde lam. Is ook die de wereld regeert. Waar ik zeg. God, hebt u het nog in de hand? Lukt het nog wel allemaal? Ik geloof het wel, maar soms twijfel ik. Soms word ik heen en weer geschud. Daar verwijst God me naar nog zo'n prachtige lijn. En dan sla ik Openbaring 5 op. En dan zie ik de apostel Johannes. En die is aan het huilen. En waarom huilt hij? Wel, er staat een engel. En die heeft een boekrol met 7 zegels. Daarin staat het hele wereldgebeuren. En die vraagt. En wie is er nou in staat dat wereldgebeuren uit te voeren? En er was niemand in de hemel en op de aarde. Wij redden het niet. En Johannes huilt dat er niemand is die in staat is verlossing te brengen. En dan zegt die engel, wee niet. Zie, de leeuw uit de stam Juda. Hij heeft overwonnen. En Johannes kijkt en hij ziet. En wat ziet hij? Ik zag een lam staande als geslacht. Staande als geslacht. Hij is de overwinnaar. Groot nieuws voor de schapen. De hele schepping zal bevrijd worden van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid. En wij mensen, wanneer we in hem geloven als onze redder, zullen we bevrijd worden. Maar er is wel één ding nodig. Dat we, zeg maar, de stal van Bethlehem omdoen van onze opsieringen. En dat we zeggen, daar in die kribbe ligt natuurlijk een kindje klein en teer. Maar, wat erg, hij moest komen. Het offerlam van God. Voor u, voor jou en voor mij. Lam van God, gij hebt gedragen. Alle schuld tot elke prijs. Ik kniel aan uw kribben neer. Want u mag koning zijn over mijn leven. Amen. Zullen we samen gaan danken. En opeens valt alle versiering weg. Het kind in de kribbe is het lam van God. Dat alle schuld tot elke prijs moet dragen. Dat is het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegdraagt. Dat is het lam van God. Die voor schepselen en de hele schepping, mens en dier en de kosmos, zo diep moest gaan, dat het zijn leven kostte. Die in de heiligheid van God moest binnentreden, beladen met onze zonde en schuld, als kerstfeest ten diepste. Zijn wieg was een kribbe. Zijn troon was een kruis. Heere God, en toch hebt u het gedaan. Toch bent u mens geworden. Er kan alleen maar iets achter zitten van onbegrijpelijke, eenzijdige liefde. Geloven is verwonderd zijn. Verwonderd zijn. Over die grote genade van God. Dat u dit voor ons hebt willen doen. Dank u wel. Dat u ons vanmorgen dit zicht hebt gegeven. Dank u wel. Voor de bevrijding die u aanbiedt. Dank u wel. Voor die grote toekomst die er mag zijn. Nu is er hoop. In bange dagen. Nu is er hoop. In alle gebrokenheid en verdriet. Nu zijn perspectief, omdat u naar deze wereld gekomen bent. Niet als koning die de opstandelingen neerslaat, maar als lam van God. Dat de zonde van de wereld wegdraagt. Wat een groot nieuws. Voor herders, voor kerkmensen, voor schapen en voor de wereld. U de lof en de eer. Geef ons perspectief eruit, heren, ook als het soms moeilijk is. We bidden voor hen die een zwaar kruis hebben te dragen. Heel vaak roepen. Heere God, help me, bezwijk. Geef me kracht naar kruis. Dat bidden we, heren, voor mensen die het niet meer zien zitten. Die zeggen, van mij hoeft het niet meer. Laat zien dat u zo naar deze wereld gekomen bent. Al zo lief heb ik jou gehad. En dan mogen we ons eigen naam invullen. Dat ik mezelf heb gegeven. Duizend maal, o Heer. Zou u daarvoor danken, Heer. Bidden voor alle ouderen in de gemeente. Zieken, eenzamen. Mensen met zorg en moeite. Geef kracht naar kruis. Zonder bidden we voor zuster Etema. Zij ontvangt vandaag de bloemengroet. Wilt u ook bij haar zijn. Haar bemoedigen. En laten we samen zo, heren, dat heerlijke licht van kerstfeest uitdragen. Het is wel een licht met een rauw randje. Maar daarom des te meer echt licht. Licht van de overwinning. Stil maar. Wacht maar. De overwinning komt eraan. Dank u dat we dat vanmorgen, vanuit uw woord, gegrond op uw werk, tegen elkaar mogen zeggen. Dank u voor deze dienst. Neem onze dank aan, in Jezus' naam. Amen. Danken kun je op verschillende manieren. In het gebed, in een lied, maar ook in het geven van je gaven. We gaan nu samen zingen. We gaan nu samen geven van onze gaven voor de kerk. En rent en aflossing en dan samen zingen opwekking 354. Glorie aan God. Geeft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allemaal. Amen.
Okay.